engelen zijn gedienstige geesten. We kunnen tegenwoordig zoveel lezen en horen over demonen. Een massa boeken zijn er verleden jaar nog bijgekomen. En wat is het goed te lezen dat het overwonnen vijanden zijn. Maar onder de hand kunnen ze nog aardig tekeer gaan en het de mensen heel wat last veroorzaken. Echte dienaren van de duisternis. Het is goed dat we het gevaar kennen. Zoveel mensen weten niet dat spiritisme, astrologie, het laten voorspellen van de toekomst, occultisme is en werk van duivelen. Ook is het zo goed te weten dat wij overwinnen, door het bloed des lams en de woorden van onze getuigenis. De Heer Jezus leerde ons dat wij in zijn naam demonen kunnen en moeten uitwerpen. Onze strijd tegen de boze machten is een overwinningsstrijd. Zij die met ons zijn, zijn veel meer dan die tegen ons zijn. Aan onze zijde is een machtige hoge priester en legioenen van engelen. Ik heb de laatste tijd eens de Bijbel bestudeerd om te weten wat daarin staat over engelen. En het is heerlijk dat er veel meer in staat dan ik ooit gedacht heb. Omdat zij gedienstige geesten zijn, ter hulpe uitgezonden voor degene die de zaligheid beërven zullen. Hebreeën 1 vers 14 zegt ons dat. En het is heel nodig dat we veel van ze weten. Want we hebben heel wat met ze te maken, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust. Zijn er engelen hier op aarde? Hoe zien ze eruit? Hebben ze invloed op de geschiedenis van de mensheid? Hebben ze werkelijk iets te maken met het leven van de mens? De Bijbelschrijvers geloofden in hun en vonden ze heel belangrijk, want honderden keren hebben ze over ze geschreven. Veel meer dan over de boze geesten. En Satan. Waarom horen we dan zo weinig over ze in deze tijd? In de grote eindstrijd voor Jezus' wederkomst is het van grote waarde te weten hoe sterk onze positie is. Ongetwijfeld hebben de engelen veel werk te doen op deze aarde in deze tijd van verschrikkelijke aanvallen van de boze. Als je de krant leest, lijkt het wel of de wereld vol is van zonden en rampen. Luchtvervuiling, hijjacking, moorden, wat een wereld. Wie is het die de wereld, deze wereld, overwint? Hij die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Dat zegt Johannes ons. En dat betekent dat u en ik, die in hem geloven, aan de frontlijn staan van de enorme strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de vertegenwoordigers van het hoofdkwartier van de duivel. Laten we zien welke geallieerde strijdkrachten aan onze kant staan. Satan komt soms in de vorm van een engel des lichts, dus ook daarom moeten we goed kunnen onderscheiden. Zijn soldaten, de demonen, zullen dat zeker ook wel proberen. De Heer Jezus zei over wat zou gebeuren voor zijn wederkomst, dat als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen in de war gebracht zouden kunnen worden. Gelukkig staat er als het mogelijk was. Het is niet mogelijk. Onderscheiding der geesten hebben we nodig. En de Heilige Geest wil ons dat geven. In het boekje van C.S. Lewis, Brieven uit de Hel, waarschuwt hij voor twee gevaren. De oom duivel schrijft aan zijn neefje die op aarde werkt: zorg eerst dat de mensen niet geloven dat we bestaan. Dat is de eerste. Maar als de mensen dan wel weten dat we er zijn, dan werk zo dat ze een ongezonde belangstelling voor ons krijgen. Veel over ons denken en praten en met ons bezig zijn. Nou, dat gebeurt heel veel in onze dagen. En wij gaan nu net het tegenovergestelde doen. We gaan over engelen spreken. En dat is een heel wat beleidere studie en uit te vinden wat de boze machten zijn en wat ze doen. God is nog steeds een God van wonderen. En in de komende tijd dat we zoveel erge dingen kunnen verwachten, zal hij vele buitengewone uitreddingen en voorzieningen geven. We zullen ervaren, groter dan de helper is de nood toch niet. Iemand schreef, het was Horace Duboze, ik verwacht dat in de laatste dagen voor de grote wereldherschepping een vernieuwde demonstratie zal komen van engelen bij hen die de zaligheid beërven zullen. In het verleden hebben engelen enorm veel gepresteerd voor de mensen en de volkeren. 300 keer spreekt de Bijbel over hun werk op de aarde. We kunnen dus door de Bijbel heel wat over ze leren, wat ze gedaan hebben en geweest zijn, in de dagen die de Bijbel beschrijft. Maar we moeten ook realiseren wat de engelen nu doen en zullen doen. Hun tegenwoordigheid en actie zullen meewerken dat veel nederlaag veranderen gaat in overwinning. Zijn engelen een werkelijkheid? Hebben ze vorm? Zijn ze zichtbaar? Wat is hun arbeid? Wat is hun verhouding tot de mensen, tot deze wereld? Kunnen intelligente mensen werkelijk geloven dat ze bestaan? Laten we het antwoord zoeken in de Bijbel. In de Hebreeënbrief lezen we veel over wat ze niet zijn. Vooral in het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Ze zijn door God geschapen, door hem en voor hem, zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 16. Heidense filosofen, zoals onder andere Socrates en Plato, spreken wel over goede geestelijke wezens. Maar laten we ons maar liever houden aan wat God zegt in zijn woord. Engelen hebben hun eigen taal. Lees maar in 1 Korinthe 13. Judas, vers 6, schrijft over een plaats waar ze wonen. Als ik lees wat de engelen deden in de tijd dat de Bijbel geschreven werd, dan zijn het echte gangmakers. Schiet op, is hun woord. Sta op en ga. Petrus, Gideon, Jozef, Filippus, altijd hetzelfde. Tegen Jozef zeggen ze, toen het kindje Jezus in gevaar was, ga zo gauw mogelijk naar Egypte, schiet op. Als de mensen ze zagen, leken ze op jonge mannen, nooit mooie vrouwen en nooit met vleugelen. Cherubijnen, cherubs, hebben vleugelen, maar dat zijn eigenlijk andere hemelse wezens dan de engelen. Misschien zijn ze wel zichtbaar, maar onze ogen kunnen ze niet zien, omdat er lichtgolven zijn die wij niet onderscheiden kunnen. Alleen als de Heer een wonder doet, als hij het nodig vindt, kunnen mensen engelen zien. Soms kunnen dieren hun nog beter onderscheiden. De ezel van Biliam zag de engel voor zijn baas hem zag. Ik had een fijne ervaring in Zuid-Afrika. Het was een al te vol programma, maar het werk ging heerlijk. Maar op een dag had ik 5 meetings en was blij om 9:30 naar huis te gaan. Toen vertelden ze dat ik nog een 6e meeting had, maar ik weigerde. Maar de teleurstelling was zo groot dat ik begreep dat ik wel moest gaan. Het is een gewichtige feestavond van een belangrijke club en ze hebben veel reclame gemaakt dat je er spreken zult. Er zijn zielen te winnen. Heel wat bezoekers hebben nog nooit het evangelie gehoord. Dat zeiden ze allemaal. Nou, daarom ging ik er dan maar heen. Maar ik voelde me doodmoe. Toen ik ging spreken, voelde ik ineens dat mijn kracht terugkwam. De Heer gaf me een sterke, blijde boodschap. Na afloop kwam er een jonge man naar me toe. En hij vroeg me, was het moeilijk voor ons te spreken? Waarom? De hele tijd dat u sprak, zag ik een grote engel achter u staan. Hij hield zijn hand boven uw hoofd, of hij u beschermen wilde. Ik vroeg een vriendin die er was, zeg, zag jij iets toen ik sprak? Ja, er was een licht achter je, net zo lang als je sprak. En een ander vertelde, je zag er zo vermoeid uit, en ineens was alle vermoeidheid weg en je sprak zo sterk. Dat was een enige ervaring. Engelen hebben bovenmenselijke macht. Ze zijn immuun voor hitte en vuur. Simsons vader Manoach zag een engel komen uit het vuur van het altaar. En Nebukadnezar zag een engel bij Sadrach, Mesach en Abednego, die in de vurige oven waren geworpen. Alle vier waren volkomen onbeschadigd door het vuur. Petrus schrijft dat ze groot in macht en kracht zijn. David beschrijft ze in Psalm 103, vers 20 als gehoorzame dienaars. Maar er waren er ook die bleven bij Lucifer, de duivel, toen hij rebelleerde tegen God. En ze werden mede geoordeeld. Ze hebben dus een keuze van goed en kwaad. Engelen weten niet alles. Bijvoorbeeld, de Bijbel zegt ze weten niet de dag en het uur van Jezus' wederkomst. Ik sprak een korte tijd geleden in een kerk waar ze een televisieopname maakten. Er was een hinderlijk licht dat hel op mijn gezicht gericht was. Ik bad, Heer, ik weet niet of hier engelen zijn, maar als dat zo is, laat één engel tussen mij en dat licht komen, dat ik niet afgeleid word. Van dat moment af was het licht niet scherp meer. En toen ik de videotape later zag, was de opname goed van begin tot het eind. Ik geloof dat we mogen vragen om de hulp van engelen. We mogen van hun hulp genieten, God voor ze danken. Maar aanbidden mogen we alleen Hem die waardig is den Koning der Koningen, Jezus Christus, den Heer, voor wie eens alle knie zich buigen zal. Het lam dat geslacht is en waard is te ontvangen alle eer en rijkdom en macht en eer en aanbidding. Vele engelen, duizenden, ja ontelbaar vele, zullen met ons samen Hem aanbidden, onze Heiland en Heer, in de heerlijke toekomst. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38, vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons, mensen, is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsakeh, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden, O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkten met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21... met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. In Hebreeën 1 vers 16 lezen we dat engelen uitgezonden worden voor de hulp van hen die de zaligheid beërven zullen. Ja, boodschappendienst, dat hadden ze al de eeuwen door dat ze in de Bijbel beschreven werden. Een engel had een boodschap te brengen aan Abraham dat Sodom en Gomorra zouden worden vernietigd. Abraham gebruikte die gelegenheid om de boodschapper belangrijke vragen te stellen. Als er nou 50, 45, 40, 30, 20 rechtvaardigen zijn, zal daarom de stad gespaard blijven? Ja, zei de engel. Maar zijn volgende boodschap was aan Lot om de laatste rechtvaardige uit de stad weg te halen. In het boek Daniël lezen we heel wat over hun boodschappendienst. Wat een waarschuwing had de engel voor Belsasar, de koning van de Chaldeeën, die op het heidense feest zijn braspartij zat te genieten samen met de 1000 feestgenoten. De engel schreef aan de wand, mene, mene, tekel, uversim, gewogen, gewogen en te licht bevonden. De koning zag alleen zijn hand die het aan de muur schreef. Die nacht werd de koning verslagen met al zijn dronken feestgenoten. En dan is er die prachtige geschiedenis. Daniël was eens aan het bidden. Hij beleed zijn zonde en de zonde van zijn volk Israël. En toen kwam Gabriël, vertelt hij. Ik was doodvermoeid en Gabriël bracht een antwoord op mijn gebeden. En toen kreeg hij de meest gedetailleerde, verbazingwekkende profetieën van de hele Bijbel te horen. Lees het maar in Daniël 8. In de tijd van Jezus komen op de aarde, de volheid der tijden, waren de engelen druk bezig met hun boodschappendienst. Zacharias eerst en toen Maria en later Jozef verschillende keren en de engelen. Ze hadden heel wat boodschappen af te leveren en toen het heerlijkste telegram, u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heer? Wat een verbinding tussen hemel en aarde brengen die gezegende engelen. Wat kunnen wij verwachten van hun? Wat kunt u verwachten van hun? Ik weet het niet. Maar dit geloof ik zeker, dat als een kind van God sterft, een engel de opdracht heeft u en mij te geleiden. De arme Lazarus werd gedragen door de engelen naar de hemel. Denk eens in wat heerlijk dat zal zijn. Maar ook nu al hebben we een hulp nodig en reken er maar gerust mee dat ze er zijn. Ik zong als kind een versje, 's avonds als ik slapen ga, volgen me 14 engeltjes na. 2 aan mijn rechterzij, 2 aan mijn linkerzij, 1 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn voeteind, 2 die me dekken, 2 die me wekken, 2 die me wijzen naar de hemelse paradijzen. Dat is niet bijbels, zult u zeggen. Dat weet ik wel. Maar ik denk dat we eerder te weinig verwachten dan te veel. Billy Graham schrijft dat hij zeker is dat op al zijn reizen de engelen hem beschermen. Ikzelf heb dat ook altijd verwacht en als ik in een vliegtuig ben, dank ik weer altijd voor de engelen die ons omringen, die de piloten helpen waar het nodig is. Het kan zijn dat sommigen van jullie die luisteren denken, maar wacht nou eens even. Kan ik dat nou ook genieten? Kan ik daar nou zeker van zijn? Er staat in Hebreeën 1, engelen gezonden voor de hulp van degene die de zaligheid beërven zullen. Is dat voor mij? Dat is een heel verstandige vraag. Het huis des vaders met de vele woningen is voor kinderen Gods. Bent u dat niet? Of weet u niet zeker of u dat bent? Dan zal zeker nog iets moeten gebeuren, iets heerlijks. Zij die Jezus aannemen, geeft hij de macht, de volmacht, kinderen Gods te worden. Jezus zegt, kom tot me alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Kom tot Jezus. Amen.